Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de prekenserie over Elia.
1 Koningen 17, er staat boven Elia aan de beek Krit. En Elia, de Tisbiet uit de inwoners van Gilead, zei tegen Agab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem: ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem: sta op, ga naar Sarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwe vrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Sarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een vrouw, een weduwe, hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg gingen om het te halen, riep hij haar na en zei: breng toch ook een stukje brood voor me mee. Maar ze zei: zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar: wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord. Maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had.
Eeuwig gelukkig ben je als je Gods woord hoort, dat woord bewaart in je hart en er werkelijk ook alles aan hebt en helemaal uitleeft. Amen. Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus, jongens en meisjes en ook de kijkers thuis, ook als je later kijkt. Vanmorgen beginnen we met een korte preekserie over Elia, de profeet Elia. En eigenlijk is het zo, dat hij plotseling in de Bijbel opduikt. Zo kan je dat zeggen. En wel in ons eerste vers. Plotseling staat er ene Tisbiet, een inwoner uit Gilead, in konings prachtige Agabs prachtige paleis. Dat was eigenlijk net alsof er nu plotseling, ja, laat ik het zo maar zeggen, een Groninger, een of andere Groninger, in het torentje van Rutte staat. Ja, zo heel plotseling, zo moet het geweest zijn. En dan krijgen we ook nog zijn naam mee. Hij heet Elia. Nou, ik zei al eerder, misschien wel vorige week nog, dat persoonsnamen in de Bijbel, dat je dan altijd moet opletten, want die zeggen over de persoon zelf. En Elia is een prachtnaam. Dat betekent: de Heere is mijn God. Elia. De Heere is mijn God. En het is gelijk ook raak in deze hele preek. Als ik dan verder ga over dat gedeelte. Op die manier, met die naam, zo staat hij daar ook in het torentje van Agab. Hij buigt niet neer voor de koning in die zin van: goedemorgen koning, ik ben Elia en ik wil met u iets bespreken. Mag dat? Nee, zo doet hij niet. Het is echt opvallend. Je leest er zo overheen, maar hij doet het anders, heel anders. Koning Agab van Israël, ik ben Elia en dan komt het gelijk, ik sta voor Gods troon. Als u dat maar even weet. Ik sta, scherper nog, voor Gods aangezicht. En in het Hebreeuws staat er dan eigenlijk: ik hang aan Gods lippen. Dus Elia zegt hier eigenlijk tegen die koning: koning, ik kom hier en ik respecteer u. Ik buig voor uw troon, maar er is een koning der koningen. En zijn naam is Yahweh, de God van Israël. En als mijn naam, hij is mijn Heere. Ik zeg het maar gelijk. En ik zal het ook maar zeggen: ik ben altijd onder zijn troon. Wat hij wil, probeer ik ook te willen. Wat hij doet, doe ik ook. Aan zijn troon, aan die troon. En dan zelf nog zo koning, dat er ook eigenlijk geen afstand is. Ik wil het liefst aan zijn lippen hangen. Dat is mijn God. Dat is mijn God. Nou, die kwam wel even binnen, denk ik. Het typeert Elia, dat hele vers 1. En je kan wel eens zeggen over mensen: nou, die is wel heel gelovig. En dat heb ik nu bij het Elia. Je zou dat maar zo doen in het torentje van Rutte. Helemaal voluit, hè? En heel gelovige mensen, ik doe niet aan mensenverheerlijking, dat wil ik niet doen, maar toch gewoon persoonlijk, deze preek zal ik meerdere dingetjes langsgaan, moest ik van de week gewoon aan denken, en waarom zou ik dat niet delen? Dan denk ik bijvoorbeeld aan mijn oma, en ik ben zelf al opa, dus het is al een hele lange tijd geleden, maar ik weet het echt nog. Met mijn oma, toen ze nog leefde, en we waren daar, ik zou het kort zeggen, je kon geen gesprek met haar voeren, geen stap met haar doen, geen plan met haar maken, of ze kwam met Jezus. Altijd. Altijd met Jezus. Met wat Jezus wil, wat Jezus doet, wie Jezus is. En ik hoop dat je ze ook kent. Ja, nogmaals, ik doe niet aan mensenverheerlijking, maar dat vind ik altijd heerlijk om dat YouTube op terug te kijken. Corrie ten Boom. Vind ik ook echt zo'n vrouw waarvan je kan zeggen, hij is heel gelovig. Ja, met respect verder. En Elia was er ook zo een. En later, we hebben het ook gelezen, de weduwe van Sarfat ook. Over haar gaat het straks. Maar dan nu die koning Agab, om met hem door te gaan. Die koning Agab, die kon niet tegen zulke hypergelovige types, om het zo maar te zeggen. Agab was eigenlijk een antipool van Elia. De Bijbel vertelt dat Agab de meest goddeloze koning van Israël geweest is. Hij was getrouwd met Isabel en zij kwam van buiten Israël. En ik zal het kort vertellen, Isabel had 0,0 met de God van Israël. Ze haalde Agab eigenlijk, denk ik wel, in de verkeringstijd over om dat hele geloof in die God van Israël maar te laten varen. Want ja, wat kwam je er eigenlijk praktisch mee verder in je leven? Ja, vele verhalen en preken over hem, geschiedenis en traditie, mooi allemaal in dat Israël. Maar wat had je nou aan die God van vandaag? En waarom zeg ik dat? Zij had met haar volk een veel praktischere God. Veel praktischer. Baal. Ja, tussen aanhalingstekens, het jongens en meisjes, het was een zelfbedachte God. Maar dat waren ze vergeten. Zo kan dat gaan. En Agab ging hem ook dienen. Want Baal, als we daarover doorgaan, dat was concreet. Die zorgde voor regen, voor water, voor vruchtbaarheid in die dagen. Nou, in één ring, als er iets schaars was, was dat wel water in dat Midden-Oosten. Als je toen veel water had, dan had je economisch het ook goed. Water, dat was als nu gas en olie en zonne-energie. Daar kon je van leven. Je economie opdraaien. Daar kon je ook goed aan verdienen. Dus voelt u dat wel aan? En op zich is daar ook niks mis mee. Het is ons gegeven. Ja, door wie? Door onze God. De God van Israël. Maar het koningspaar was dat kwijt. En die gingen Baal, die eigen gemaakte God, aanbidden. De God van Israël ging het museum in. En als Elia, met die naam, hè, en voor wiens troon hij staat, dan in Agabs torentje namens die Heere op die troon zegt, dat er jaren geen regen en dauw zal komen, behalve op zijn woord, dan maakt de God, de enige. Daar vond ik ook wat, toen ik dat voorbereidde. Staat dat mannetje daar, ja, een Groninger of zo, weet ik wat, gewoon uit Gilead. Staat hij daar. Maakt die grote koning in één klap duidelijk dat er nog veel grotere God is en de enige God. En hun eigen economische regengod 0,0 waarde had. Dat moet een klap in het gezicht geweest zijn. Want daar gingen ze voor. Baal was in die tijd alles als misschien wel nu. Wat zal ik zeggen? Waar kan je alles op zetten? Waar kan je alles van verwachten? Nou, vul zelf maar in. Er is zoveel naast God. Nou, Agab had dat. Baal. Dat is het. Die gaat het doen. Die gaat het maken. Bij Baal moet je zijn. En dan nu hoort hij opeens. Hè? Jaren geen regen. Ja, want er is één. De levende God. En hij regeert. Stond Elia. En hij zegt het inderdaad goed. Alle zorg voor alles en alle komt van de Heere. Ik kan wel even stoppen. Maar hoe is dat bij u en bij jou? Gewoon voor het leven. Alle zorg. Ik kan erop wachten. Maar als je zorg wil verwachten uiteindelijk. En helemaal. In je leven, van wie krijgt u dat? Hoe leeft dat? Ja, nou in ieder geval, die Agab is witheid. Wat is dit? Gaat die Agab met zijn, gaat die Elia met zijn ouderwetse God ons nu een lesje leren? En Elia moet inderdaad, we gaan het verhaal vervolgen, vluchten. En de Heere geeft Elia in om zich dan te verbergen bij de berg, bij de beek Krit. Een beek, afgelegen. En Elia doet het, heel gelovig. En de Heere zorgt daar ook weer heel wonderlijk voor hem. Raven brengen hem 2 keer dagelijks brood en vlees. Jongens en meisjes, ik zie dat soort voor me als een soort hamburger. En Elia die kon uit de beek drinken. Maar als dan even later de beek opdroogt, moet Elia van de Heere opnieuw vluchten naar een weduwevrouw met een zoontje. 1 in Sarfat. En deze vrouw die zal Elia wel verder onderhouden. En de heel gelovige Elia, om het verhaal te vervolgen, gaat. En daar wil ik even op doorpakken. Het eerste was een inleiding. Ja, wel belangrijk. Wie zorgt er in je leven? Wie is je troon? Maar er komt nog meer. Dat kwam van de week op me toen we dat laatste stukje, wat we net gelezen hebben, toen dat er me door liet dringen. Dat met die weduwe van Sarfat. Wat een ernstige geschiedenis eigenlijk. Weet je, de meeste van ons, denk ik, die kennen die geschiedenis wel. Maar het lijkt net wel zo'n soort sprookje, wat wel goed afloopt, maar toch ook wel ernstig spannend is. Akelig spannend. Als je het gewoon zo leest. Als je het zou verfilmen. Dan zou je er denk ik echt wel een kijkerswaarschuwing bij moeten plaatsen. Want wat eerlijk gezegd. Je kan er gewoon. Ja toch. Ja, je kent het van kind af aan misschien velen. Maar je kan er gewoon heel erg bang van worden. Maar het is waar gebeurd. 1. Dat geloof ik. En 2. Het gebeurt vaker. En 3. het gebeurt nog dat er nog maar één laatste maaltijd te eten is. En dan is het over. Dan wordt het sterven. Dat kennen we. Hongersnoden, ze zijn er nog steeds. En gemeente, nog een stapje verder of dichter bij ons. In die geschiedenis van ons zit tussen ons, en hoe moet ik het zeggen, tussen ons en dan heb je die maaltijd kan er zelfs gewoon helemaal uitvallen. Wat wil ik zeggen? Dat er tussen ons en de dood niet zit. In die geschiedenis zat er nog één maaltijd tussen. Maar moet je zeggen, nou ja, wij leven niet in hongersnood, we hebben daar niet zo van te doen. Nee, eigenlijk kan je het heel dicht aan je toe halen. Als je het zo gewoon bekijkt hoe het leven ook is, dat de dood ook zo kan komen. Dat er tussen ons en de dood niets meer is. Kijk, we hadden het net over het leven. Wie is de troon, wie zit op de troon in je leven? En dan kan het ook ergens nog voelen, en zo voelt het ook bij mezelf ook wel, dat je het allemaal nog wel aardig onder controle hebt. Dat we lijkt dat we het allemaal kunnen regelen en allemaal aankunnen met ook eigen baals en eigen goden en eigen systemen, neem het. En we geloven er ook nog in, maar ja, dit eigenlijk, ik moet u toch brengen, we gaan natuurlijk door, we zijn in de kerk. Over de dood, jongeren, zijn we het allemaal eens. Of je gelovig bent of ongelovig bent, daarover heeft geen systeem, geen mens de controle. Ik kan wel even stoppen nou, dat je erover nadenkt. Maar oké, een vraag, heel concreet. Wat kan je tussen jou en de dood zetten? Ja, gemeente, het kwam naar me toe, hè. Ik bid als ik dat stukje mag lezen en ik bleef erop hangen en als ik er dan niet bij wegkom en ik krijg meer woorden van de Heer, dan ga ik er ook op door. Ik vond het een akelig stukje. Ik dacht van ja, hongersnood, dat is een hel of zo. En daar bidden we voor en het is erg. En het kan ook dichtbij zijn hier, dat je het niet weet, maar dat de voedselbank een grote uitkomst is. Dan hebben we die dan nog. Maar wat zit er tussen jou en de dood? Is er iets wat beschermt? Wat jou bescherming geeft tegen de dood? Bescherming tegen, laat me gewoon heel eerlijk zijn. Ja, het is even zwaar. Maar het is wel het leven. Heb je dat niet? Tegen de angst voor de dood. En de onzekerheid erover. Ja, je kan het ergens ook allemaal wel dan zeggen, nou ja, dan zien we dan wel weer. En dan, ja, dan ja, verhalen van een soort troostachtig, maar hoe? Wat is nou, zit er nou nog wat tussen bij u en bij jou? Nou, dat ontdekte ik met Elia. En dat vond ik zo mooi. Elia zet er iets tussen. Tussen de dood en het leven. En het doet dat heel gelovig. Hij is niet afgezaagd, het is alles. Gods woord. Dat zet hij ertussen. Raak. Als Elia de weduwe in Sarfat hout ziet sprokkelen, vraagt hij haar een beetje water te brengen. Nou, dat vond ik ook wel heel wat. Het was allemaal al opgedroogd, jaren niet geregend, maar ze had nog wat water blijkbaar. Ze loopt om dat water te gaan halen. Elia roept erna. Joh, haal ook nog eventjes een stukje brood voor me. En dan stopt ze draait om naar hem. Ik zie het zo vol en dan zegt ze, hallo meneer Elia, of wie u ook bent. Ik heb geen brood meer. Alleen een handje vol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. That's all. Ik ga straks het hout aansteken wat ik hier heb, ook kurkdroog. En ik bak mijn allerlaatste broodje erop. Voor mij en mijn zoon. We eten het, de letterlijke woorden. Dan sterven we. Dan zou je toch ergens nu al denken dat Elia nu vervolgens toch wel uit respect of hoe dan ook zijn mond zou houden. Nee. Want de Heere die op die troon zit, waar hij onder zit, had zijn woord gesproken tegen Elia. Deze weduwevrouw zou hem gaan onderhouden. En die zou voor Elia gaan zorgen. Ook al lijkt het erop dat die vrouw helemaal niet kan zorgen voor haar. Het was een weduwevrouw, die hadden het al moeilijk in die dagen. En dan op een gegeven moment, als er hongersnood was, wat kon Elia nog verwachten van die vrouw? Elia doet het. Want Elia had het woord van God ertussen. Elia, ga maar heen. En jij kan het allemaal niet bedenken en zien hoe dat gaat. Maar die vrouw, die weduwevrouw in Zarfat, die gaat voor jou zorgen. En Elia zegt het ook. Mevrouw, laat je angst gaan. Van je laatste meel en je laatste olie ga jij maar lekker, ik zeg het maar zo hoor, een heerlijk broodje bakken en geef het maar aan mij. Maar mensen, dat is niet alles wat Elia zegt. Want Elia had meer gekregen, Elia zegt er meer tussen. En nou komt dat grote, ongelofelijke, soms zo moeilijke, onbegrijpelijke, niet van deze tijd, maar wel ware woord van de Heere. En dat zit hier ertussen. En dan zie ik het echt zo, aan de ene kant van dat woord. Die vrouw met haar zoontje. En aan de andere kant al haar onmogelijkheid, al haar nood en dood. En daar komt hij. Wat stond ertussen? Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het niet aan olie ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En weet je wat me toen weer opviel? Die vrouw doet het. Ik lees er niks tussen. Geen discussie. Het is ergens wel logisch geweest, toch? Geen tegenvoorstel. Zo van, ja maar, goed, laten we het dan wel zo doen. Zonder extra informatie te vragen. Ze doet het. Zonder uitstel. En dan zeg ik jullie natuurlijk ook. Dat natuurlijk gaan wij niet tegen Gods woord in. Wie zijn wij om dat te doen? Als de Heere zegt, zoek mij. Als de Heere zegt, bekeer je. Als de Heere zegt, breek met je zonde. Dan kunnen wij niet zeggen, dat komt morgen wel, Heere. Moeten we eens over nadenken. Maar dan toch om het dicht bij u te brengen. Ook als ik er zelf naar in sta. Als je al die machtige, grote beloften hoort van God. En het is nou eens net helemaal anders. Hoe zeg ik het? En dan lees je en dan zing je in Psalm 42 maar. Hij zal uitkomst geven. En dan krijg je nog Johannes 3 vers 16, de bestseller. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren en doodgaat, maar het eeuwige leven heeft. Al die beloften van God, hè. Met daartegenover, hoe zeggen we het, daartussenin, jij hier en dan die belofte van God. En aan de andere kant je nood, je onmogelijkheid en je dood. Wat moet je dan met dat woord? Hoe doen we dat vandaag dan, als we eerlijk zijn? Dan kan ik u niks anders zeggen, wat helemaal niet zo gewoon is om vandaag de dag te doen. Want dat leren we op school niet. En ik wil niet zeggen dat je dit allemaal weg moet doen. Maar als het gaat over het onbegrijpelijke. Het hoge van God. Wat hij ons belooft. Wat we niet zien. Een hemel vol daar. Ja, dan moet je je gezonde. En je moderne verstand. Overgeven. En ook je skepsis. En je hardnekkige twijfel. En dan heb je jezelf ook jezelf over te geven. En de weduwe doet het. Ze doet het gelijk. Ze geeft het hele broodje. Van haar allerlaatste korrels meel en haar allerlaatste druppels olie. Hier, Elia, als jij er gestaan had. Hetzelfde kan je morgen overkomen. Bij wijze van spreken, ik zeg maar zo, hè, om het niet te ver weg te plaatsen. Hier, Elia. Weet je, alles uit handen geeft. Overal waar jij je redding toch nog van verwacht. En het is ook goed. En hoe moet ik het zeggen? Nou, en Elia die pakt het ook nog eens een keertje zonder scrupules aan. En het is van dezelfde medaille. Dat kun je wel zien, hè? Kop en munt. Het is aan de ene kant vertrouwen op God. En aan de andere kant gehoorzamen. Zo werkt het. Als je je vertrouwen aan God geeft, dan gehoorzaam je hem ook. Dat is logisch. Of het dan goed komt, jongeren, ik zeg heel arrogant, in naam van Jezus. Ja. Weet je het met je hoofd, dan kan je heel veel mee bedenken en doe het vooral. Maar je weet het niet met je hoofd. Je komt er nooit, dan ga je nooit klaar. Zie je het aan de omstandigheden dat je op hem wel al je vertrouwen kan geven? Ik heb het nog heel vaak niet gezien, soms. En dat zijn venstertjes die God opent. Maar heel vaak zie je dat niet. Ook gewoon heel reëel in zijn. Steunen je vrienden, je klasgenoten, je buurtjes, je goede vrienden je daarin? Nou, laat ik het ook maar zeggen. Niet altijd, misschien heel vaak niet. Is het daarom gemakkelijk om te vertrouwen en te gehoorzamen op hem, die hoge God? Nee en ja. De weduwe had met haar zoontje toch ogenschijnlijk en in haar hoofd toch niets meer tussen haar en de dood dan één maaltijd. En dan die maaltijd weggeven aan een vreemde? Dat is toch een enge geschiedenis. Maar waarom gehoorzaamt ze dan? En dat is elke keer waarvoor ik hier weer mag staan, hè. Ja, voor dat geheim, ik heb met de woorden van God, waarom gehoorzaam ze dan, zonder te dralen, zonder tegen te sputteren? En dan kan ik er nog heel veel bij de Bijbel bij halen, maar dat doe ik niet, het zit er wel in natuurlijk. Het ging in haar hart anders. Het ging in haar hart totaal anders. Op Gods belofte wordt via Elia, beste vrouw, je mail in de pot en je olie in de kruik, dat raakt echt niet op, hoor. Dat heeft ze in haar hart toegeëigend. Als iets van die onbegrijpelijke, enige, hoge God. En de Vader van de Heer Jezus Christus. En ik vul het voor mezelf ook in. En ik weet niet hoe het bij jou is. En ze gaf zich aan hem in haar hart over. Dat is het. Ik had niet willen deneren. Ze maakte, weet je, dat kun je ook wel zeggen, hè? Ik heb al eerder een preek over gehad. Springen is doodeng. Ik zal tegen niemand zeggen, spring van 3 hoog af. Dat doe je niet, dat zeg je niet, moet je ook niet doen. Maar geestelijk, hoe ik het zeg, springen in zijn armen. Dat is ook nog heel eng. Maar als je dan in zijn armen bent en aan zijn lippen hangt, dat maakt je stil. Van buiten. En dat zie je bij die vrouw van Zarfat. Ze gaf zich aan de woorden van de lippen van die God heerlijk over. En het is, dat is ook geloven. Dat is soms ook wel moeilijk, maar dat is de stilte van het geloven. Amen. Zo is het. Amen. Vraag mij niet naar zichtbaarheden en dingen. Amen. Het is in mijn hart. De eeuwige overvloed komt. Maar de Heer zal uitkomst geven. Ik zal het heel persoonlijk, 2 voorbeeldjes. Ik heb ook nog een opa gehad. Ook gelovig. Ja, doodgewone man, hè. Doodgewone man, maar gelovig. En aan een ziekbed was op een gegeven moment het zo dat er niets meer restte tussen hem. Er zat gewoon niks meer tussen. Hoe zeg je het? Ja, dat is erg, maar dan de dood. En wat vond ik dat erg? Het was een hele lieve opa. En ik ging heel vaak mee naar het ziekenhuis in Muiden. En we zagen het maar minder en minder worden. En op een gegeven moment voelde ik het ook wel. En we hadden het er ook thuis over. Het einde komt. En dan vergeet ik nooit meer dat moment. Dat ik als een jongetje, ik weet niet meer hoe oud ik was. Volgens mij was ik. Dat ik naast mijn moeder aan het bed zat. En mijn vader stond erachter. En mijn moeder ging zitten bij hem. En legde zo zijn hand, haar hand op hem. En ze zei van, pap, kan je je overgeven aan Jezus? En toen zei hij niks. En dat vond ik eng. Hij zei niks. Maar op een gegeven moment gingen zijn handen omhoog. En toen deed hij dit. Ik weet niet of jullie het, ik zal vertellen wat ik maak. Hij deed dit met zijn handen. En hij keek omhoog. Hij maakte een huis. Ik ga naar huis. Ik ga naar boven. En we hebben helemaal niks gezegd. Maar we waren allemaal blij. Het was de stilte van het geloof. Het was wat in zijn hart zat. En dan zeg je het wel. Ik roem het en prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat zong mijn opa graag. En mijn moeder zegt, ook op mijn begrafenis. Nou, dat is dan heel persoonlijk. Hij kende in zijn hart wat er op die planken ligt. En had er gewoon geen woorden meer voor. Planken vol van overvloed. Veel meer dan meel en olie voor een broodje. Wat is er tussen jou en je onmogelijkheid? Je nood en dood. Je mag er rustig over nadenken. Tuurlijk, doe het. Gewoon. Ook serieus zijn. Zijn jullie best wel. Vlucht er niet voor weg. Zit er iets tussen? Mag dit het zijn? Hierin, ik zeg het vaker, hè. Leeft een man. Jezus is zijn naam. Hij die redt. Ook een betekenis. Hij die redt uit alles. Uit je zonde, uit je schuld, uit je twijfels, uit je vragen. Echt wel. Onbegrijpelijk groot. Leer hem kennen. Investeer. Ja, dat is het. Investeer. Nog een keer. Investeer in hem. Jezus stond op uit het graf. Overwon de dood. Is sterker dan alle nood en dood. En vraag me niet hoe ik het je kan uitleggen verder. Want ik doe het niet. Eén ding hier. En ik hoop dat de harten samen gaan. Hij heeft eeuwige overvloed klaar liggen. En Kees, hij weet het niet. Maar ik zeg het wel. Want dat heeft me ook geraakt. Op een grafsteen in Oranjestad, Aruba, staat van Kees haar vader. Ik zie de lachen. Van blijdschap ook. En dat is een tekst. Ik heb de man nooit gekend. Maar hij heeft mij ontzettend geraakt. En ik wist gelijk dat hij heel gelovig was. Want wat stond er op die tekst? Het was een tekst van hem. Maar van Jezus. Ik leef en jij zult leven. Het was daar bloedheet in Oranjestad. Het was er helemaal niks. En het was niet zo leuk voor Kees om er ook altijd maar weer terug te komen. En dan weer te herinneren te worden aan een huis wat afgebroken was. En waar een paar stenen lagen. En met zoveel herinneringen. Je had er niks meer. Ja, zon en zee. En dat was leuk en gezellig. Maar toen daar. In de droogte. Ik leef. En jij zult leven. En dan zeg ik één ding, gemeente. Tegen jullie jongeren ook. Het is een kwestie van, dat is wel nodig. Het is een kwestie van springen. In zijn handen. Aan zijn lippen. Doe het nou. Mag ik dat een beetje zo zeggen? Daarvan groeit je geloof. En net zoals we vanmorgen kennis gemaakt hebben met, volgens mij hoor, doodgewone mensen. En ik noemde ze die heel gelovig waren. Ik denk die heel gelovig werden. Zo mag het bij ons ook gaan. Dat je steeds meer gaat geloven dat er tussen jou en je onmogelijkheid echt wel iemand is. Helemaal. Jezus. Amen.
Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cgk-gn.nl. Hopelijk tot de volgende aflevering.